Daarna openen opnieuw samen de Heilige Schrift. Wij doen dat deze morgen in het Nieuwe Testament. Het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 2. Daarvan lezen we de versen 1 tot en met 12.
En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden er velen. Alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden vatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte die van vier gedragen werd. En niets kunnende tot hem genaken, overmits de scharen, ontdekten zij het dak waar hij was. En dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeke neder waar de geraakte op lag. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten: Wat spreekt deze aldus Godlasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En Jezus, terstond in zijn geest bekennende dat zij alzo in zichzelf overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw beddeken op en wandel. Doch opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op, en de beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid, zodat ze zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende: Wij hebben nooit zulks gezien.
Gemeente des Heren, jongens en meiden in de kerk, waarom zit jij hier vanmorgen? Wat is de reden dat jij hier naar de kerk bent gekomen? Nou hoor ik een jongen zeggen: dat is toch een gewoonte, dat doen we toch altijd zo? Dat is een goede gewoonte. Weer een ander hoor ik zeggen: nou, ik wil graag wat leren. Nou, er een gedeelte gelezen en dat komt dan aan de orde in de preek, daar leer ik van. Nou, dat is mooi. Weer een ander hoor ik zeggen: nou, weet u wat me zo aantrekt in die kerkdienst? Het is er zo lekker rustig. Ik kom echt even op adem. Het is zo druk in mijn leven, alles in de week, het is een soort wervelwind. En dan zit ik zondag in de kerk en dan is het heerlijk rustig. Even op adem komen. Een ander hoor ik zeggen: nou, er is zoveel aan de hand. Ik zoek naar bemoediging. Ik zoek naar troost, dat dat woord naar me toe komt en dat ik dan weer, dat ik weer verder kan de week in. En bij alles wat er ook aan zorgen en aan moeite is. Dan hoor ik een ander zeggen: als ik kom, dan kom ik eigenlijk toch wel ook voor het zingen. Om samen met de gemeente te zingen, om mee te genomen te worden in de lofzang. En daarin heerlijk mijn hart eigenlijk vol te zingen van het woord van God. Weer een ander zegt: dat bidden samen met de gemeente. Dan bidden we voor anderen. En mijn naam wordt niet genoemd, maar er zijn genoeg zorgen in mijn leven. Ook al ben ik nog zo jong, er speelt best het een en ander. En dat mag ik dan zo invoegen in het gebed. Zo dat waar ik mee bezig ben, mijn verdriet, mijn moeite, mijn zorgen, mag ik zo bij de Heere brengen. Voor jezelf. Of juist voor die ander, voor een van je vrienden. En dat je zegt in dat gebed: ja, dan breng ik dat ook bij de Heere. Nee, zegt een ander: ik kom ook naar de kerk om anderen te ontmoeten. Daar kom ik anderen tegen die ik ken, waar ik mee bevriend ben, familie. Elkaar ontmoeten in de kerk. Wat zoek jij in de kerkdienst? Of moet ik het zo vragen: wie zoek jij in de kerkdienst? Want we zitten hier vanochtend in de kerk en daar zijn we, en dan sluiten we aan bij die eerste woorden van Marcus 2, daarmee zijn we eigenlijk bij de Heer Jezus thuis. Hier in de kerk, daar gaat het dus om de ontmoeting met de Heer Jezus. En dan hebben we onze gedachten, onze vragen, onze verwachtingen. Maar eigenlijk moeten we het omdraaien. Wat zoekt hij? Wie zoekt hij? En zijn we met die vraag bezig? En is dat de verwachting en de hoop en de vraag waarvoor we hier in de kerk zitten? Dat we de Heer Jezus gaan ontmoeten. En als we Jezus ontmoeten, dan gebeurt er iets. Want daar zorgt hij namelijk zelf voor. En dat brengt ons bij de tekst voor de preek van deze morgen. En de tekst wordt gevormd door het geheel van de schriftlezing. Dus Markus 2, de versen 1 tot en met 12. Maar laten we als kernvers vers 5 daaruit lezen. Deze woorden. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema geloof in woord en daad. Dus geloof in woord en daad. Drie gedachten. Gedragen door vier. In de tweede plaats, gered door één. En in de derde plaats, geloofd door jou. Dus geloof in woord en daad. Gedragen door vier. Gered door één. Geloofd door jou. De Heer Jezus is dus thuis. Hij woont niet meer in Nazareth, de plaats waar hij is opgegroeid, maar hij is, om zo te zeggen, neergestreken in Capernaum. En dat ligt daar in Galilea. Het ligt aan het meer van Galilea, zo daar direct aan. Het is ook een vissersplaats. En dat stadje, dat plaatsje, is de uitvalbasis. Daar heeft hij zijn huis, daar woont hij. Daar kwam hij dus heel vaak en hij trok vanuit Capernaum rond in het omliggende land. Hij kwam overal in de dorpen en de vlekken, de kleine plaatsjes, overal waar mensen woonden, daar kwam hij. En hij was soms dagenlang onderweg. En nu, aan het begin van hoofdstuk 2, dan is hij thuis. Nee, er wordt hem geen rust gegund. Het is gelijk een drukte van belang. Een mensenmassa die beslag neemt van het hele huis. Zo lezen we dat in het begin van het hoofdstuk. Ze hoorden dat hij thuis was en meteen direct verzamelden zich velen daar, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. Dat huisje, maar ook bij de deur en eromheen, overal waar ze maar een glimp van hem konden opvangen, waar ze iets van hem konden horen, daar stonden mensen. Een grote drukte daar rondom dat huisje. Het gerucht dat hij thuis was, was natuurlijk door de straten heen gegaan. Heel het stadje had het gehoord. En zo groot was die stad ook niet. Zodat iedereen het in de stad wist. Jezus, hij is thuis. Ja, ze hadden hem al gehoord. Die prediking. En als hij preekt, dan preekt hij als een machthebbende. Dan gebeurt er iets. En hij preekt niet alleen, maar hij doet ook wonderen. En wat hij kan en wat hij doet, dat is verbazingwekkend. Alle zieken die bij hem gebracht worden, die wil hij wel genezen. En de Heer Jezus, hij is beschikbaar. Hij die rondgetrokken heeft, je leest dat in hoofdstuk 1, in dat omliggende gebied. Hij komt thuis en wordt geen rust gegund en je ziet wat er in zijn hart leeft. Dat hart van de Heer Jezus, dat is vol ontferming. Hij is bewogen met mensen, bewogen met zondaren. En hij spreekt het woord. Wat zou de inhoud zijn geweest? Wat zou nou de inhoud zijn geweest van de preek van de Heer Jezus? Nou, dat kunnen we vinden als we één bladzijde terugbladeren in Markus 1. Nadat hij gedoopt is, dan in Markus 1, 15e vers, daar lezen we eigenlijk de inhoud van de prediking van de Heer Jezus. De tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. En wat hij doet? In die preek, daarin geeft hij onderwijs. Opnieuw Markus 1, de versen 21 en 22, zie je het. Hij ging naar de synagoge, hij gaf onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderwijs. Want hij onderwees hen als gezaghebbend. Niet zoals de schriftgeleerden. Dat woord wat hij preekt, een machtig woord. En de mensen die komen van heinden en ver. In dat huis, nou ja, beter gezegd, in die tijd, naar onze begrippen, een huisje. Een huis, meestal één ruimte, stamvol met mensen. En ze staan er bij de deur, ze staan buiten de deur. Op één gepakt staan ze daar te luisteren. En dat kerkvolk, om het zo te zeggen, ja, dat wordt gevormd door Galileërs. Gewoon de mensen uit dat stadje. Gewoon mensen uit de omgeving. Ja, er zijn ook nog wat anderen gekomen. Er zijn schriftgeleerden gekomen. Mannen van de wet. Mannen die het woord kennen en zelf ook het woord brachten. Zij moeten het hunne daarvan horen. En al die mensen die daar zijn, de mensen uit de stad, die schriftgeleerden, ze zijn nieuwsgierig. Iets van sensatie is er ook niet vreemd. En die schriftgeleerden die komen ook vooral om heel kritisch te luisteren. Klopt het wel eigenlijk, het onderwijs? Is het wel naar de schriften? En wat hij doet, kan dat wel door de beugel? Wat doet hij nou precies als hij een wonder doet? Er is iets raadselachtigs aan de hand met de Heer Jezus. Al die mensen hebben zo hun gedachten, hebben zo hun vragen, hebben zo hun reden waarom ze, om het zo te zeggen, bij de Heer Jezus in het huisje naar de kerk gaan. Maar de Heer Jezus draait het in deze geschiedenis, bij deze gebeurtenis, helemaal om. Want het gaat niet om de verwachting en de vragen en de nieuwsgierigheid. Hij zal duidelijk maken waarom hij gekomen is. En dat wordt duidelijk als daar 5 mannen daar bij dat huisje aankomen. Maar die kunnen niet meer naar binnen. 4 dragers en die hebben een zieke bij zich. En die zieke die ligt op een lichtbed, eigenlijk is het niet meer, als je het woord heel goed bekijkt in het Grieks, dan is het niet meer geweest dan een rieten lichtmatje. En daar op dat matje, daar ligt 1 man. En wat is aan de hand? Het is een verlamde. In de oude vertaling staat, het is een geraakte. Het is in ieder geval iemand die hulpeloos is. Iemand die zelf niet meer kan lopen, die moet gedragen worden. En er is nog iets aan de hand. Want deze 4 mannen, die 4 vrienden, die hebben haast. Die hebben grote haast. Hun vriend heeft hulp nodig. En wel nu meteen. En het is dringend. Ze kunnen niet wachten. Kijk, er kwamen velen tot de Heer Jezus. Maar opnieuw, in hoofdstuk 1 zie je dat er velen kwamen. Ook nadat de Heer Jezus, om het zo te zeggen, uitgesproken was. Dat hij zijn preek had afgerond. Na de preek, Marcus 1, de versen 32 en 33, zie je het. Toen het nu avond gekomen was en de zon onderging, brachten ze bij hem allen die er slecht aan toe waren. En hem die door demonen bezeten waren. En vers 34, en hij genas er velen. Dus het was niet de vraag of hij het kon en of hij het wilde, maar waar deze 4 mannen, deze 4 jongens om zo te zeggen mee zitten, is, ja, hun vriend moet nu, op dit moment geholpen worden. Dat kennen wij toch ook wel, hè? Dat als je wat mankeert op zaterdag, op zondag en je aarzelt wat, dan neem je contact op met de huisartsenpost en zo'n assistente die inventariseert de klachten en de problemen. En dan kan het zomaar zijn dat ze zegt, nou, weet je wat je doet? Neem een paracetamol. En dan morgen even de eigen huisarts bellen. Dit kan wel wachten. Dit heeft niet zo'n haast. Maar als het duidelijk wordt dat het wel dringend is, ja, dan moet je direct komen. En als het heel dringend is, ja, dan laat ze de ambulance voor je komen. Nou, hier in Marcus 2 is er sprake van grote haast. Het is zeer dringend. Er is hier sprake van een spoedgeval. Mag ik het dus zo zeggen? Dit is een gevalletje waar je 112 voor belt. Je kunt niet wachten. Zou die net geraakt zijn door een hersenbloeding? Dat hij ineens ziek is geworden en dat zijn vrienden niet gewacht hebben, hem gelijk opgepakt hebben, op een bed hebben gelegd en nu gelijk in 1 streep naar de Heer Jezus toe. Het moet nu, want hij is nodig. Er is nu hulp geboden en ze kunnen dus niet wachten totdat de Heer Jezus klaar is met zijn preek. Ja, dan is er wel een probleem, want ze komen daar bij het huis en ze kunnen er niet doorheen. Het is zo vol dat ze geen ruimte krijgen. Misschien de eerste die nog wat ruimte geven, maar ze lopen vast, ze komen er niet doorheen. Het lukt niet. Maar de nood is zo groot dat ze echt niet wachten kunnen. En als ze dan niet door de deur naar binnen kunnen, dan zoeken ze een andere manier om naar binnen te kunnen. En ze zien daarnaast dat huis een trap. En ze lopen daar naar boven, ze sjouwen hun vriend mee naar boven en ze gaan het dak op. En ze moeten naar binnen. En daarom breken ze dwars door dat dak heen. Nee, niet zomaar dat ze even een paar tegels oplichten, dat er gelijk een opening is. Dat betekent dat ze die bovenlaag, die samengesteld is uit stenen en uit leem, dat ze die losbreken, loswrikken. En dat ze de rietmatten die eronder liggen ook weghalen en vervolgens de boomstammen die eronder liggen ook nog wegbreken. Ze slopen, om zo te zeggen, het hele dak van het huis. En dan, door het gat, laten ze hun vriend neer. Intussen hebben ze blijkbaar nog een paar touwen gevonden en zo laten ze hun vriend daar neer. Deze man, deze zieke, deze geraakte, deze verlamde die gedragen wordt door vier. De vraag naar jullie, waar breng jij je vrienden? Waar breng jij nu je vrienden naartoe? Heel concreet, breng je je vrienden naar de kerk of naar de kroeg? Neem je ze mee naar de catechisatie? Of zorg je ervoor dat ze die verzuimen doordat je samen naar de sportschool gaat? Neem je tijd om met je vrienden, om ze mee te nemen, aan te moedigen, om je plaats in te nemen op de jeugdvereniging, om daar bijbelstudie te doen? Of breng je ze in een box om daar andere dingen te doen? Draag je je vrienden naar het goede? Of draag je ze naar het kwade? Zoek je naar momenten dat je samen met je vrienden kunt zingen, samen kunt Bijbel lezen of vooral samen om te drinken. Samen allerlei middelen gebruiken. Samen bezig zijn in de zonde. Waar draag jij je vrienden naartoe? Breng je ze bij God of draag je ze de wereld in? Maar ook omgekeerd. Waar laat jij je brengen? Want het geldt van jou, en dan gebruik ik even dat woord uit de oude vertaling, ook jij bent een geraakte. Wij allemaal, dus ook jij, geraakt. Aangetast door de zonde. Zonder God en buiten God in deze wereld gekomen. En in je hart verlang je. In je hart zoek je naar vervulling, naar verzadiging. En waar laat jij je brengen? Waar laat jij je naartoe dragen? En waar laat jij je mee vullen? Het gedragen worden, het elkaar dragen, het elkaar, en dat gebeurt hier in deze geschiedenis, het elkaar brengen bij God, dragen tot voor het aangezicht van God. Ja, heel letterlijk. Dat je je laat meenemen naar het goede. Meenemen naar de kerk en dat je je vrienden ook aanspoort. Laten we vanmiddag, vanavond naar die preekbespreking gaan. Om met elkaar door te praten over wat we gehoord hebben. Daarna samen zingen. Om samen het goede te doen. Samen de Heere te zoeken. Maar elkaar ook dragen. Dragen in het gebed. Kijk, wij doen op zondag voorbeden. En die voorbeden worden aan u voorgelezen. En het wordt op maandag ook nog op de website gezet. Maar eigenlijk is die hele voorbedenlijst, dat zijn eigenlijk allemaal bedjes. Bedoeld om mee te dragen. En dat is ook voor jou een taak. Om die voorbeden mee te nemen. En zo diegenen die genoemd zijn, mee te dragen in het gebed. Om ze zo te dragen tot voor de voeten van de Heer Jezus. Voor allen die genoemd zijn. Maar ook voor die vriend van je. Waarvan je weet dat hij het moeilijk heeft. Omdat het thuis niet zo goed gaat. Voor je vriendin, waarvan je weet, die topt met de gezondheid. Of, nou vul zelf maar aan. Om zo elkaar te brengen tot voor de voeten van de Heere Jezus. Om zo te bidden voor elkaar. En als je zegt, help bidden, ja, bidden helpt. Ik hoor het zo vaak uit de gemeente terug. Van ouderen, maar ook van jongeren. Die het heel moeilijk hebben. Die soms door een hele zware, zwarte periode voor hun leven heen gaan. En ik hoor het zo vaak. Ik weet het. Ik merk het echt hier in de kamer in het ziekenhuis waar ik helemaal niks kan en soms zelf niet kan bidden. Maar ik merk het, er wordt voor mij gebeden. Ik word door de gemeente, ook door de jongeren van de gemeente, door mijn vrienden gedragen tot voor de voeten van de Heer Jezus. Bidden helpt. En nog een zijpaadje, mag ik jullie ook eens uitnodigen, 1 keer per maand Dan belegt de kerkraad een bidstond, een uur van gebed. Het duurt geen uur, het duurt maar een half uur. Sluit op die donderdagavond ook eens aan. Om daarin samen elkaar te dragen tot voor de voeten van de Heer Jezus. En dan ook je laten dragen. Die nood. De zorgen die er zijn. Dat je die dus niet alleen maar voor jezelf houdt. Maar dat je die met elkaar deelt. En daar samen bidt, maar ook deelt met de gemeente. Om het samen als gemeente te brengen, te dragen voor de voeten van de zaligmaker. Ja, het beeld van de tekst. Gedragen worden. Maar dat staat niet centraal. De drager staat niet centraal, de geraakte staat niet centraal, maar wie centraal staat in deze geschiedenis, dat is de Heer Jezus. Want deze man die geraakte, die verlamde, die wordt daar gebracht in dat huis, die wordt gebracht daar waar de Heer Jezus woont, die wordt daar aan zijn voeten neergelegd. Mooi is dat, hè? Deze vrier, die doen dat. Ik lees geen woord van wat ze spreken. Het zou zomaar kunnen dat ze ook helemaal niets gezegd hebben. Maar als het gaat over meeleven, je inzetten, je geloof, dan heeft dat juist ook te maken met de dingen die je doet. Ze zeggen niks, maar ze doen het. Ze leggen die verlamde gewoon neer voor de voeten van de Heer Jezus. Zonder dat ze er allerlei dingen bij uitleggen. Zonder dat ze aangeven van wat er precies moet gebeuren. Ze leggen hem voor hem neer en er zit iets in. Dan weet u wel wat nodig is. Geen vragen. Geen voorwaarden. En de Heer Jezus ziet dat. Heb je het gelezen? De Heer Jezus, zo lezen we dat. Zag hun geloof, vers 5. Hij hoorde het niet. Maar hij zag het geloof in wat die vier mannen deden. En ik denk ook dat hij dat geloof gezien heeft in de ogen van die verlamde, die geraakte, die daar op die lichtmat lag. Gedragen door vier. Nu naar het tweede. Gered door één. In gedachten gaan we dat huisje maar eens binnen. Dat huisje wat bomvol is. En in dat huisje waar de mensen op één gepakt staan, daar preekt Jezus. Hij preekt dat woord dat spreekt over het koninkrijk dat hij opricht. Dat woord waarin hij aandringt op bekering, op geloof. Ja, en dan ontstaat er wat rumoer. Eerst bij de deur. Een beetje dringen en duwen en mensen die wat geërgerd opkijken. Waar moet dat nou allemaal? Dat houdt gelukkig op. Ze kunnen weer luisteren. Maar dan begint het boven hun hoofd. Stelt u zich voor dat vanochtend boven op het dak iemand het dak begint open te breken. Ik denk dat ik na verloop van tijd dan maar zou stoppen met preken. Want dan luistert niemand meer. En de herrie die plaatsvindt, die denkt dat hij mij ook wel onverstaanbaar zal maken op den duur. Nou, ook zo in dat huisje. Gestommel op dat dak en dat wordt meer, dat wordt erger. En niet te geloven, dat hele dak wordt opengebroken. Nou, dat geeft onrust. Wat gebeurt daar? Het geeft vooral ook ergernis. Ja, wat moet dat op dat dak? En als dat huis, zoals de traditie dat zegt, het huis is geweest van Petrus, dan kan ik me zo voorstellen dat Petrus zo langzamerhand wel stond te koken van woede. Wie is er nou bezig om dat dak van zijn huis open te breken? U kent dat misschien wel. Dat je ergens aan het luisteren bent of iets aan het lezen bent. En dat er dan naast je begint er dan al iemand allerlei werkzaamheden te doen. Dat gehamer en dat geboren, dat gaat steeds maar door. Je kunt je niet meer concentreren. Het verstoort je. Nou, Jezus die stopt ook met zijn preek. En die mensen die kijken naar boven wat er allemaal gaat gebeuren. Nou ja, daar zijn ze ook wel snel mee gestopt. Want dat dak gaat helemaal open. En er valt van alles naar beneden. Aan gruis en steentjes en stof. Het dwarrelt allemaal naar beneden. En tenslotte zien ze dan dat er een rieten matje zo langzaam naar beneden zakt tot voor de voeten van de Heer Jezus. Daar midden in dat gezelschap in dat huis, daar pal voor die voeten van de zaligmaker, daar ligt die man. Een hoopje ellende. Ja, het is stil geworden in dat huis. En iedereen zit met die gedachte, die vraag van wat gaat er nu gebeuren? Nee, het is geen vraag. Er zal iets gebeuren. Dat weten ze inmiddels wel. Want dat, ja, dat is het gesprek van de dag. dat wat Jezus doet. Dat wat hij spreekt. Dat hij zieken aanraakt. Dat hij zelfs de duivelen uitwerpt. En als hij een woord spreekt of iemand aanraakt, dan gebeurt het. Dan komt er genezing. Dan gebeurt er een wonder. Zo ging het de afgelopen tijd ook. Dus dat zal nu ook wel plaatsvinden. En iedereen die zit er bovenop. De fariseeën die zitten als het ware op de eerste rij. Ze zien het. Ze zien precies wat er nu gaat gebeuren. En wat er dan gaat gebeuren is verrassend. Deze hulpeloze man, mag ik het zo zeggen, dit hoopje ellende. Een spoedgeval. Ja, spoedgevallen die hebben voorrang, die zijn welkom. En de Heer Jezus die houdt inderdaad 24 uur per dag spreekuur. Ja, maar wat hij dan doet, dat sluit niet direct aan bij onze vraag, bij onze behoefte. Hij stelt een diagnose als de hemelse dokter. En hier begint hij over de zonde. Hij heeft het helemaal niet over de verlamming. Hij spreekt die man aan en doet dat liefdevol, zoon. Je zou ook kunnen zeggen, mijn jongen, uw zonden zijn u vergeven. Ja, maar daar zijn ze niet voor gekomen. Dit was niet de bedoeling. Hiervoor hebben ze niet die moeite gedaan om hem tegen die trap op te tillen en dat dak open te breken. En met alle respect, je zou de vraag verwachten, ja, Heer Jezus, maar hier kwamen we eigenlijk niet voor. Dit was niet helemaal de bedoeling. Dit was niet wat we verwachten. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar dit is nu precies wel de reden van zijn komst. Waarom hij aanwezig is, daar in dat stadje, daar in Galilea en later ook in Judea. Hij stelt de zonde aan de orde. Wel twee opmerkingen daarbij. Is het nu zo dat hij dat aan de orde stelt, omdat de zonde die in het leven van die man een rol speelt, dat als gevolg daarvan die verlamming is gekomen? Ja, gemeente, dat staat er niet. Dan moeten we dat er dus ook niet in lezen. Is het dan zo dat deze man een grote, een bijzondere zondaar is, van een andere categorie dan de gewone mensen, dat hij een buitengewoon grote zondaar is? Dat staat er ook niet. En de momenten dat dat wel het geval is, dan wijst de Heer Jezus dat ook aan. Dan maakt de Heer Jezus ook die openbare zonde, daar haakt hij bij aan. Denkt u maar aan die Samaritaanse vrouw die bij die waterput zit en zegt, ga nu je man maar even halen. Precies haar zonde. Hij stelt de zonde aan de orde. Ja, zegt u, maar moeten we het daar wel over hebben? Is dat nu echt nodig? En misschien zit jij ook al met die vraag. Je bent naar de kerk gekomen met allemaal gedachten, met ideeën, met vragen. En dan gaat het over de zonde. Moet het nu echt over de zonde gaan? Als je komt voor bemoediging, is het nu echt noodzakelijk dat we het hier in de kerk gaan hebben over de zonde die in ons leven speelt, terwijl je troost zoekt? Of dat je naar de kerk komt om juist iets nieuws te leren? Dat je hier gekomen was omdat je met de zorgen van je leven, van je hart, van de moeite die er ook bij jou is, dat je dacht, dat kan ik dan invoegen in het gebed. En misschien is er voor die zorgen genezing. En dat de Heer Jezus nu vanochtend tegen jou zegt, maar ik wil het met jou eens over de zonde hebben. Dat wil ik nu eens aan de orde stellen. Opnieuw, is dat nu echt nodig? Kijk, voor die man, en dat geldt ook voor jou, is dat je een kind van het verbond bent. Toen die man, ongetwijfeld besneden, hoorde bij het Joodse volk, en voor verreweg de meeste van onze jongeren geldt het, dat ze gedoopt zijn, ingevoegd zijn in de verbondsgemeente, levend onder de belofte van God. Moeten we het dan nog over de zonde hebben? De Heer Jezus is toch gekomen, die heeft dat offer toch gebracht, en dan is het probleem van de zonde toch opgelost. Moeten we het dan nog werkelijk over de zonde gaan? Ja, blijkbaar wel. Het was niet de vraag van die vier vrienden. Het was ook niet de vraag die verlamde man aan de orde stelde. Ook de omstanders begonnen er niet over. Wie stelt hier de zonde aan de orde? dat is de zaligmaker zelf. En is dat niet herkenbaar ook in ons leven, ook dat van jou? Dat God zelf, dat Jezus zelf ook de zonde in jouw leven aan de orde moet stellen. Wij zelf doen dat niet. Wij zelf beginnen daar niet over. Heel eerlijk gezegd heb ik daar ook niet altijd zoveel zin in. Om dan weer naar die zonde in mijn leven te kijken. Dat wat niet goed gaat. Dat wat grondig mis zit. Want zonde, wat is zonde eigenlijk? Ja, dat is niet zomaar een foutje. Niet zomaar dat je zegt, nou ja, in mijn leven, het is niet allemaal perfect, maar... En zo doen wij dat, hè? Dat we een beetje gaan middelen en gaan wegen, dat je zegt, nou, het is wel voldoende. En dan denk je er toch wel achterna, God zou eigenlijk wel tevreden met me moeten zijn. Dat je zondaar voor God bent, dat betekent niet dat je iets tekort komt, maar alles tekort komt. Want zonde voor God, dat betekent dat je een misdadiger bent. Dat je hoogverraad hebt gepleegd door bij God weg te gaan. Want dat is er aan de hand in ons leven. En te luisteren naar andere stemmen. En dat de gevolgen van de zonde zijn dat er afstand komt ten opzichte van ons en van God. Het gevolg is dat onze toekomst daardoor bepaald is. En ja, ook dat ons leven moeilijk is. Het gevolg van de zonde uiteindelijk, dat is de dood. De eeuwige dood. En Jezus, hij stelt dat aan de orde. In Markus 2. En hij is ook degene die vanochtend voor jullie het probleem van de zonde aan de orde stelt. Want daar is hij voor gekomen. Als je vanmiddag tussen de dienst even doorbladert naar hoofdstuk 15, daar zie je het. Hij is gekomen om het probleem van de zonde aan de orde te stellen. Niet alleen aan de orde te stellen, maar om het ook op te lossen. Om het definitief op te lossen. Want in Markus 15, daar lezen we het. Dat Jezus Christus hangt aan het kruis en de zonde verzoent. Omdat hij dat volmaakte, dat perfecte offerlam is om de zonde weg te nemen. En zo stelt hij de zonde ook hier in Markus 2 aan de orde. De schaduw van het kruis valt over deze geschiedenis heen. Want hij stelt de zonde aan de orde niet op zichzelf. Niet om die ellendige man nog dieper in de put te duwen. En zo stelt hij het vanochtend ook in jouw leven niet aan de orde om jou wanhopig te maken. Om je helemaal kopje onder te duwen in je eigen ellende. Maar hoe stelt de Heer Jezus nu de zonde aan de orde? Niet op zichzelf, maar dan moet je goed dat hele zinnetje leven. Zoon, dochter, uw zonden zijn u vergeven. Als Jezus de zonde aan de orde stelt, dan doet hij dat om gelijk aan te geven waar hij voor gekomen is. Om de zonde weg te nemen, weg te dragen, om die schuld die er ligt te vergeven, definitief op te lossen. Die verlamde was daar in de eerste plaats daarvoor niet gekomen. En toch gered. En zelf zien wij ook de zonde niet als ons hoofdprobleem. Maar die verlamming in zijn leven, die gebrokenheid in het leven van die man, maar het leven van ons allemaal, waar we te kampen hebben met ziekte, met zorgen, met verdriet, met moeite. De gebrokenheid die er is, het gevolg dat de zonde in de wereld is gekomen. Was er geen zonde, dan waren er ook geen wonden. En wat de Heer Jezus hier doet, dat hij als die hemelse dokter het hoofdprobleem aan de orde stelt. Daar ligt de oorzaak. Alsof je bij de dokter zou komen, een specialist in het ziekenhuis, een ongeluk gehad, een hoofdtrauma en je kaak is helemaal gebroken, verbrijzeld. En die dokter zegt, maar wacht even, die kaak kan wachten. Eerst die bloedingen in het hoofd, daar moet eerst een oplossing voor komen. Dat hij dieper peilt, dieper zoekt. En zo doet deze hemelse dokter dat ook daar in dat huisje in Capernaum. De redding van de zondaar. Vergeving van de zonde, dat is de kern, dat is het centrum, dat is het centrale van de boodschap. Ja, en in dat kader, vanuit die kern, daarom ook het vervolg. En dan komt er ook genezing. Dan geeft hij ook die genezing van die kwaal, van die verlamming. Nee, Jezus die wil niet zijn gelijk halen, omdat hij weet wat de fariseeën denken. En in de houding van de fariseeën kom ik nog zo dadelijk nog even op terug. Hij wil niet hier zijn gelijk halen om te laten zien dat hij toch... Nee, wat hij doet, hij geeft een teken. En dan moeten we die woorden die we vinden in vers 10 en vers 11 nog eens heel rustig en precies lezen. Want waarom doet hij dat wonder? Waarom geeft hij genezing? Waarom dit teken in het leven van deze verlamde man? Waarom? Opdat u zult weten. En dan gebruikt hij woorden waar in dat huisje bij al die mensen allemaal lampjes moeten zijn gaan branden. Allemaal belletjes zijn gaan rinkelen. Opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen... Oud-testamentische titel voor de Messias die zal komen. Dat de Zoon des Mensen macht heeft. Volmacht heeft. Dus hij heeft de bevoegdheid en de mogelijkheid... op de aarde de zonde te vergeven. Hij laat zich in één keer zien. Hij openbaart zich hier als de Christus van de Schrift. Hij is gekomen niet om zomaar een wonder te doen... maar om de oorzaak daarvan, de zonde, weg te nemen. En juist om dat wonder van de vergeving van de zonde te onderstrepen... geeft hij het wonder van de genezing. In het Oude Testament zie je allerlei profetieën waar dat terugkomt. De Zoon des Mensen. Een profetie van Daniël. Het wonder van de genezing en van de heling. Profetieën onder andere van Jesaja. Dat blinden zullen zien, kreupelen zullen lopen. Nou, je ziet het hier gebeuren. Hij geeft hiermee een wonderteken om te laten zien. Ik ben het. Ik ben die Zoon des Mensen. Ik ben de Messias. Ja, ik ben de Zoon van de levende God. En daarom dat wonder toe. Niet op zichzelf. Maar daarom ook wonderen vandaag de dag. Want ook vandaag gebeuren er wonderen. Toen ook. Niet alle zieken werden genezen. Nu ook worden niet alle zieken beter. En toch, het wonder van de genezing vindt plaats. Deze man is later ongetwijfeld weer ziek geworden. Uiteindelijk is hij gestorven. En toch in zijn leven dat wonder. En zo zijn er ook onderals, ook in jouw leven. Dat de Heer dat wonder deed van de genezing. Heb je het gezien? Dat als de Heer een wonder geeft... Als hij een teken doet, dan is dat een teken van het koninkrijk van God. Dat hij laat zien, er is vergeving en genezing. Er is herstel en heling. Omdat Jezus Christus een volkomen zaligmaker is. Een zaligmaker van ziel en van lichaam. Hij die verlost van de zonde en de dood, maar die ook genezing geeft in de gebrokenheid van de ziekte. En daar geeft hij hier, nu in deze gebroken wereld, geeft hij al tekenen, zichtbare waartekenen van. Nee, hier is het nog niet volmaakt. Hier is nog een wereld die in het boze ligt. Maar in deze boze wereld laat hij het zien dat hij zijn koninkrijk opricht. En dat zijn koninkrijk komt en dat het moment zal aanbreken dat er nooit meer ziekte zal zijn. Dat hij het wonder geeft en dat het over zal gaan in volmaakt herstel, heling en genezing. Zie je dat? Sta je erbij stil? Dat als God een wonder doet... In jouw leven. Bij een van je vrienden of vriendinnen. Dat je het ziet in je familie. Dat er tegen alle verwachting in toch genezing is. Of dat de conclusie was getrokken, nou het zal wel. En toch ging het wel anders. Kwam het wel goed. Dat is niet iets op zichzelf. Maar dat is een teken wat God geeft om onze aandacht te richten op het woord van God. Deze man in deze geschiedenis. Deze ellendige. Gered door één. En jij? Ook van jou geldt het, ik zei het net al. Een geraakte. Een zondaar. Waar zoek jij nou redding? Waar zoek jij nou genezing? Die is er uiteindelijk alleen maar te vinden bij hem. En die is zeker bij hem. Deze hemelse dokter, die is beschikbaar. Daar hoef je niet te wachten dat hij tijd heeft. Ik zeg het nog maar een keer. Als jij zit met die knoop in je leven en je weet niet waar je heen moet. Deze hemelse dokter is beschikbaar. Juist voor spoedgevallen. Juist voor hopeloze gevallen. Die zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week welkom bij hem. En de vraag is, en dat is de derde. Gelooft door jou? Wat is nu de reactie? Kijk, de reactie van de Heer Jezus is dat hij ingrijpt. Dat hij handelt. En voor hem zijn er geen hopeloze gevallen. Niemand is onbehandelbaar. Niemand is uitbehandeld bij deze dokter. En die ziekte van de zonde, dat hardnekkige kwaad, dat zo door kan etteren in je leven. Daar moeten we voor bij hem zijn. Maar wat is nu onze reactie? In onze tekst lees ik er 3. Als eerste maar de schriftgeleerden. Je proeft gewoon de ergernis in de woorden opkomen. Ze irriteren zich aan de Heer Jezus. Ja, dat is al eerder begonnen, opnieuw hoofdstuk 1 vers 22. Want de Heer Jezus geeft onderwijs en hij leert anders dan de schriftgeleerden. Hij leert als een machthebbende. Dat hebben ze gehoord. Daar is in de straten over gesproken en dat plant een zaadje. Wie is die rabbi dan wel niet? Wat denkt hij wel niet? En daarom zijn ze ook gekomen. Om eens te luisteren. Om eens te gaan horen. Wat hij daar te zeggen heeft. Ze zitten daar met een hele kritische luisterhouding. En als er dan iets bijzonders gebeurt, zullen ze scherp opletten. Om te zien wat hij doet. Die ergernis die erin doorklinkt. Wie denkt hij wel dat hij is? Dat hij de zonde kan vergeven? De zonde vergeven, dat kan toch God alleen? En ze hebben helemaal gelijk. Maar het antwoord dat de Heer Jezus geeft, ze hadden het moeten weten. Zij, de schriftgeleerden, die helemaal bekend waren met de schriften, met de profetieën, die woorden die de Heer Jezus zo samengepakt geeft vanuit de profetie, ze hadden het moeten weten en ze weten het ook. Maar ze willen het niet weten. En hier komt de ergernis naar boven. Maar dat gaat groeien. Maar dat wordt in het vervolg steeds groter. In hoofdstuk 2 vers 16. Dan stellen ze een open vraag. Waarom doet u dit? In vers 18 stellen ze ook nog een open vraag. Waarom doet u dit nou juist niet? Maar ze worden steeds scherper. In hoofdstuk 2 vers 24. Dan komen ze met een vraag waar al een oordeel in zit. Waarom doet u iets wat verboden is? In hoofdstuk 3 vers 6 hebben ze al een conclusie getrokken. Hij moet dood. Ze gaan plannen maken, zelfs met hun aartsvijanden, de Herodianen, om de Heer Jezus aan zijn einde te brengen. Kijk wat de zaligmaker doet. Hij ontmaskert hen telkens als een zondaar. En ze kunnen het niet uitstaan. Geen bekering als gevolg van die prediking. Ze vallen niet voor zijn voeten neer, maar ze verharden zich. Ja, dan kunnen we het over de schriftgeleerden hebben. Maar ik kijk jou aan. Jij kent het woord van God toch ook? Jij hoort telkens de prediking van het woord van Gods genade. En je hoort het toch vanuit het woord dat gelezen wordt en wat je aangereikt wordt thuis op de catechisatie, de vereniging, hier in de kerk. Je hoort het telkens weer. En je weet het ook. En het gaat over jou. Het gaat over de zonde waar bekering nodig is. En de enige oplossing die er is, dat je buigt voor de zaligmaker. Dat je je toevlucht neemt tot Jezus Christus. Dat haakje van die fariseeën, heb je daar ook last van? Dat je je inmiddels gaat ergeren aan dat woord. Dat het niet goed zit, dat je je moet bekeren. Dat je het zelf moet opgeven door het helemaal in zijn handen te leggen. Pas dan op, want die ergernis, als die gaat groeien en die groter wordt, waar eindigt dat dan? Waar eindig jij dan? Nog een reactie. De reactie van de andere aanwezigen. En die vinden we in het tweede deel van vers 12. Al die mensen die het gezien hebben, ze waren buiten zichzelf en ze verheerlijkten God. En ze zeiden, wij hebben nog nooit zoiets gezien. Kijk, die mensen die prijzen God en dat heeft iets moois. Maar waarom prijzen ze God? Wat vinden ze zo bijzonder? Waar sluiten ze bij aan? Wat heeft hun geraakt? Niet zijn onderwijs. Niet dat hij de zonden vergeeft. Nee, we horen het, we hebben nog nooit zoiets gezien. Wat voor de mensenmassa daar overblijft op die dag, is het wonder. Alleen het wonder en niet meer. En ze missen het hele punt. Ze gaan eraan voorbij dat dat wonderteken een teken is van Gods koninkrijk. En ze horen daardoorheen niet de oproep van geloof en van bekering. Ja, dat kan jou ook overkomen. Dat je zo onder de indruk bent van wat er gebeurt. Dat er iets onmogelijks heeft plaatsgevonden. En dat je zelfs komt tot de erkenning dat heeft God gedaan. Genezing van een ernstige ziekte. Er was geen hoop meer. En toch uitredding. Bijzonder wat de Heere doet. Ja, maar is dat het enige? Alleen dat wonder. En dat we de God van het wonder, dat we daaraan voorbij gaan. Want ook nu, als de Heer een wonder doet, dan is het een teken van zijn koninkrijk. En door dat teken roept hij op tot geloof, tot bekering. En zien we het alleen? Ja, dan kun je zelfs prijzen, maar zonder bekering en zonder geloof. Dan heb je er niets van begrepen. Nog een reactie van die vijf mannen. Het bijzonder is, van al die vijf mannen horen we geen woord. En toch is er geloof. Geloof juist doordat ze iets doen. Die vier vrienden die hun verlamde vriend brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is geloof. Want ze weten het. Deze jongen, deze vriend, die moet bij de Heer Jezus zijn. En ze geloven het. Letterlijk staat er, ze vertrouwen erop. En die ene, ja, die liet zich brengen. Die zich toeliet vertrouwen aan de zaligmaker. Geen enkele vraag. Geen uitleg, geen beschrijving wat Jezus zou moeten doen. Zonder woorden zeggen ze het eigenlijk. Zonder dat ze de woorden aangeven, spreken ze het uit dat ze hulp nodig hebben. Ze leggen heel eenvoudig de nood die er is aan de voeten van de zaligmaker neer. Nou, dat is geloof. Dat is vertrouwen op de zaligmaker. Dat is jezelf met huid en haar helemaal aan hem toevertrouwen. Herkenbaar? Dat je zegt, ik voel me vaak zo ellendig. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Je hart die overloopt van verdriet. Dat de vragen die er zijn, wie ben ik nu eigenlijk? En wat doe ik nou eigenlijk? En hoe kom ik nu? Die vragen die je zo kunnen overstelpen. Zorgen en moeite. Maar daarin ook de vraag en naar die God om hulp. Dat je als je gaat bidden, juist in die nood zo vaak bidt zonder dat je de woorden aan kunt geven. Dat hoeft ook niet. Op dat moment mag je je gewoon overgeven in de handen van de zaligmaker. Je helemaal met die ene woordeloze schreeuw laten vallen aan zijn voeten. Overgeven in zijn handen. Dat is geloof. Je aan hem toevertrouwen. En nog eens iets. Begin van vers 12. Want dan heeft de Heer Jezus gezegd, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. Het staat er heel eenvoudig. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten. De Heer Jezus spreekt. En deze man doet eenvoudig weg wat de Heer Jezus tegen hem zegt. Geloof is ook doen wat de Heer Jezus zegt in zijn woord. Geloof, dat is dus ook gehoorzaamheid. Dat is luisteren. Dat is doen. Dat is volgen. Dat is veranderd op zijn woord, maar ook luisteren naar zijn woord. Dat zien we hier. Maar ook op zo'n tal van andere plekken in de Bijbel. Denk nu aan Zacchaeus. Waar de Heer Jezus in zijn leven komt en alles wat hij gestolen heeft, dat geeft hij dubbel en dwars terug. Waaruit blijkt nu jouw geloof? Je kunt woorden spreken. Je kunt een prachtige belijdenis hebben. Maar het beste waaruit blijkt of je gelooft, dat is toch wat je doet. Wat je doet en wat je nalaat in je leven. Daaruit blijkt het meest duidelijke of je gelooft. Vooral wat je laat zien. Dat je een weg gaat van gehoorzaamheid. Een weg van volgen waar hij wijst. Deze man is genezen. En hij gaat naar zijn huis. Misschien nog samen met zijn vrienden erover nagesproken, ongetwijfeld. Waar kwamen ze voor? Deze vier vrienden met hun arme, zieke vriend, die kwamen voor genezen. Maar ze kregen zoveel meer. Waar kwam jij voor? Waar kwam u voor? Waar kwam ik voor in de kerk? Jezus is gekomen hiervoor. Dat je in leven en sterven, allebei, naar je lichaam en ziel, die getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen bent. Daarvoor kwam hij. En daarvoor is hij vanochtend ook in het woord tot jou gekomen. Amen.